Hallo iedereen en welkom bij aflevering 38 van...
Levenslang. Dat was heel snel. Ik stond op mijn kop.
Sorry. Ja, goed lieve luisteraars, als het goed is, dan horen jullie nu...
Mij.
Carlijn inderdaad. Nu is Carlijn normaal gezien iets beter verstaanbaar. En hopelijk gaan jullie ook een verschil merken in de kwaliteit, want wij nemen voor de eerste keer op met onze nieuwe opnameapparatuur.
Yes.
Wat betekent dat wij dus twee microfoons hebben. Mm-hmm. Dat we voor de eerste keer ooit tegenover elkaar
aan een tafel
zitten. En
niet op de grond.
En niet op de grond, vlak naast elkaar, om aan dezelfde microfoon te kunnen. Mm-hmm. Deze microfoons kunnen we ook apart harder en zachter zetten. Dus vandaar is Carlijn voor de eerste keer ooit...
Misschien hoorbaar.
Misschien hoorbaar. Goed. Ja, voor de rest gaan we denk ik gewoon... Algemene tralala er weer door doen. Niet lang stilstaan hierbij.
Ik hoop alleen dat mensen me niet horen ademen.
Ah, wel, dat is zo'n beetje hetgeen waar ik ook op... Want het lijkt... Want het lijkt alsof dat elk geluid heel hard te horen is, lieve luister.
Nu stond ik mijn kop weer, sorry.
En Carlijn doet het voor de tweede keer. Blijf anders lekker naar achterleunen.
Ja, goed.
Komt ook
het goed. Komt goed, oké. Okay. Ja. Begin maar.
Goed. Voor de aflevering van vandaag gaan we naar een plaats waar we met de podcast nog niet geweest zijn.
Ja.
We gaan naar het hoge noorden van Canada. En we gaan meer specifiek naar de Belcher-eilanden. Wat zijn de Belcher-eilanden? Ja, dat ga ik zelfs allemaal uitleggen. Mm-hmm. Maar het is een unicum, want het is de eerste keer nu dat we een zaak hebben waarbij dat het de Inuit-bevolking is.
Mm-hmm. Okay.
Die de hoofdrol hierin spelen. En dat hebben we nog niet eerder gehad.
Blijkbaar niet.
So it's a first.
Daarom dat je het zegt.
Inderdaad. Nu, wel heel belangrijk om te zeggen, heel veel mensen denken dat Inuit een verzamelterm is voor alle...
Eskimo's. Ja, je moet normaal niet... Maar om het duidelijk te maken.
Inderdaad. Maar wat het hier is, het woord Inuit is echt heel letterlijk bedoeld. Het is bedoeld voor mensen vanuit Canada en vanuit Groenland. Dat zijn de Inuit. Die noemen ze officieel Inuit.
Oké, goed.
En voor de rest ga ik denk ik nog niet al te veel weggeven over de zaken. Dan zullen we er zelfs maar gewoon direct gaan invliegen.
Ja, en als er te veel achtergrondgeluid is...
Ja, lieve luisteraars, laat ons dat dan weten.
Ja,
want wij horen dat nu...
Ja, heel minim of niet.
Inderdaad.
Dus, want ja, onze wasmachine staat op.
Nee? Ja, inderdaad. Ja, misschien dat jullie dat horen. Ik weet het niet zeker, maar ja, dat zou natuurlijk wel kunnen. Dus ja, we zullen wel zien.
Goed.
Goed, lieve luisteraars, dan gaan we jullie niet langer ophouden. En dan gaan we beginnen aan de aflevering.
Oké.
Het verhaal van vandaag speelt zich af op de Belcher-eilanden. Dit is een eilandengroep in het zuidoosten van de Hudson Bay in Canada. En het ligt in het territorium Nunavut. Misschien even al nu een disclaimer. Ik heb geen idee hoe dat deze namen en deze plaatsnamen uitgesproken worden in de Inuit-taal. Dus ik doe gewoon mijn best om het...
In het Nederlands te zeggen.
Een ver-Nederlands of ver-Engels versie van te geven, want ik zou niet weten hoe ik het uitspreek. Maar goed, dat ligt dus in Nunavut. En Nunavut betekent ons land in het Inuktitut. En het Inuktitut is dus de taal van de Inuit in Canada.
Allee.
Ja. En Nunavut is het grootste en noordelijkste territorium van Canada. Het ligt eigenlijk vlak onder de Noordpoolcirkel. Ja, hier komt net
een auto
voorbij. Volgens mij is het vrij hoorbaar, maar laat het ons weten, want...
We gaan even testen.
We gaan testen bij deze aflevering opnieuw, ja. Dat is dus een eilandengroep, zoals ik zei. En alle eilanden samen hebben een oppervlakte van ongeveer 2800 vierkante kilometer. En vandaag de dag een inwonersaantal van ongeveer 750 mensen.
750?
750. Groot gebied, weinig volk dus.
Ja, duidelijk.
In de zomer schommelt de temperatuur tussen de 10 en de 25 graden. En in de winter schommelen de temperatuur tussen de min 10 en min 30. Maar ook wel alles uitschieters naar min 40 en zo. Maar zo gemiddeld gezien. Zodat we ons een voorstelling kunnen maken van de weersomstandigheden.
Het verschilt niet veel van hier. Buiten dat je af en toe heel koud.
Hier wordt het niet min 30.
Nee, oké. Okay. Maar het wordt hier wel koud, hè.
Ja, maar niet zo koud. Maar wel koud. Oké, okay, nee. Het is er dus goed koud en hier moet men eigenlijk leren om te overleven in extreme weersomstandigheden. En voor vandaag gaan we een stukje terug de tijd in. We gaan namelijk naar de winter van 1941.
Lang geleden.
Lang geleden. Begin van de Tweede Wereldoorlog ook. En we zitten in een heel afgelegen gebied bij de Inuit. De winter van 1941 was een harde winter, zelfs voor Canadese standaarden en dan nog eens te meer voor de Inuit-bevolking die op de Belcher-eilanden woonde. De eilandengroep had weinig vegetatie in de zomermaanden, als in daar zijn geen bomen, struikentoestanden, dat is er vrij kaal, ook in de zomer. Maar tijdens de winter had men nog minder mogelijkheden om te overleven. Er waren ook door de strenge winter dat jaar weinig zeehonden, walrussen en poolhazen voor de Inuit waarop ze konden jagen.
Mm-hmm. Oké. Okay.
Poolhazen, ik heb het trouwens opgezocht. Keis gewoon.
Het zijn konijnen of
wat? Ja, heel mooie diertjes.
Witte konijnen, nee.
Ja, hazen. Het zijn hazen. Ja,
sorry.
Dat is iets anders, hè.
Ja.
Veel van de inwoners brachten lange nachten door in hun iglo's. En wat deden die dan op die lange nachten als ze niet zoveel te doen hadden? Hier lazen ze soms vertaalde stukken van het Nieuwe Testament van de Bijbel. Dus vertaald naar het Inuktitut.
Dat is.
En deze Bijbelteksten waren een paar jaar eerder naar de Belcher-eilanden gebracht door handelaren en missionarissen. En dat was eigenlijk een periode waarin dat men het christendom heel erg probeerde te promoten, ver te verspreiden. En het is een heel afgelegen gebied, dus die mensen zelf komen eigenlijk niet echt in contact met buitenstaanders of met religie. Maar dan zijn er dus inderdaad handelaren en missionarissen daar naartoe gegaan om die stukken van het Nieuwe Testament te geven, om ze eigenlijk bekend te maken met religie en dan specifiek in dit geval het christendom. Onderling hadden de inwoners regelmatig verhitte discussies over de betekenis van sommige bijbelteksten. Want in dat afgelegen gebied had men niemand die hen kon helpen met het interpreteren van die teksten. Daar waren geen priesters aanwezig, er waren gewoon geen mensen aanwezig die dat aan hun konden uitleggen, hoe dat die teksten te interpreteren vielen en dat dat niet letterlijk zo was. Wat dus ook maakte dat er heel verhitte discussies tussen die bewoners, tussen die inwoners er kwam, omdat de ene zegt, nee, ik geloof dat het zo is, de ander zegt, nee, volgens mij is het dat. En dat geeft dus...
En zo is het begonnen. En op de dag van vandaag is het nog altijd zo.
Ja, basically. Maar goed, zo begint
het maar niet gedaan.
Zo begint het daar dus. Dan, op een dag in februari 1941, niet nader benoemd, gewoon een dag ergens in 1941, ziet de bevolking een meteorenzwerm langs de hemel razen. Iets wat eigenlijk ook niet zo abnormaal was voor in deze gebieden. Maar omwille van de harde winter en de verhitte discussies daar over religie, keken er nu wel een aantal mensen hun ogen uit. De Inuit focuste op een klein stukje tekst van Matteüs 24. Dat is dus een deel uit het Nieuwe Testament. Ze waren dus, moet ik het zeggen, net bij een beetje geïntroduceerd in religie, daar toch heel veel mee bezig. Zeker in die barre omstandigheden. Men zoekt houvast, men vindt dat en dan komt er een meteorenzwerm voorbij.
Iedereen paranoia.
Die dat normaal super gewoon is eigenlijk om daar langs te komen, wordt nu iets anders. En wel om dit. Het stukje tekst luidt als volgt. Hè. Ik ga het gewoon even quoten. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de mensenzoon aankondigt. En alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister.
Oké.
Dus daar passeert zich op. En de bevolking, of dan toch een aantal van hen, concludeerde hieruit dat het einde van de wereld nabij was.
Oh.
Ja, het is weer zo'n...
Wasmachine.
Dat is ons wasmachine. Even een deuntje op de achtergrond, maakt niet uit.
Knip je het eruit.
Ja, voilà. ik zal het eruit knippen bij 6 minuten. Moet ik aan kijken. Oké, is goed. Net in deze periode leerde de Inuit het christendom dus langzaam kennen. En wat volgde was, in de term dat ik het vond, was eigenlijk een soort religieus enthousiasme.
Ja.
En dit geldt al helemaal zeker voor de 27-jarige Charlie... excuse my French, maar... Oujerak, Oujerak, Oujerak.
Ja, zoiets.
Iets in die aard. Ja, een van de inwoners van die Belcher-eilanden. Charlie, die daar helemaal mee was met het christendom, dacht dat de wereld zou vergaan. En hij eigent zichzelf eigenlijk op dat punt een toch wel heel speciale rol toe.
Ja.
Charlie zag zichzelf als een Angakok. Was een Angakok? Dat is eigenlijk, kun je dat vertalen naar het Nederlands, naar een sjamaan. En dat is iemand dat een soort priester of ziener is die claimt dat hij of zij kan communiceren met de geestenwereld. En magie gebruikt om ziekte te genezen, voorspellingen te doen en gebeurtenissen onder controle te brengen.
Mm-hmm.
Dus dat is eigenlijk een Angakok, ja. Dus een sjamaan. Ja. Verder zag Charlie Jezus als de Angakok van de blanke man.
Oké, okay.
Ja.
Zeer specifiek.
Ja. Na de meteorenzwerm riep Charlie zichzelf uit als de Inuit Jezus. En hij zei, ik quote, ik ben Jezus Christus die de mensen voorbereidt op de komst van de andere Jezus.
There is another one.
There is another one, apparently. Nee, ja. Daarna wees Charlie een man aan, genaamd Peter Sala, die 34 jaar was, als God himself, eigenlijk. Hè. Die zei, oké, okay, en deze Peter Sala, Peter Sala, wat hoe goed ook uitspreekt, dat is God. En waarom heeft hij hem tot God uitgeroepen? Peter was de beste jager en eigenlijk ijsnavigator van het gebied. Was ook de enige die als wat contact had met de buitenwereld, een beetje Engels kon. Ja. En hij had gewoon heel veel aanzien daar tussen de bevolking, terwijl Charlie letterlijk klein was, een beetje zielig, en met hem lachten ze al makkelijker. Dus dan koos hij eigenlijk een naaste uit, die daar heel veel aanzien had, waar dan mensen naar luisterden, zodat hij ook gehoord zou worden. Dus hij kiest niet voor niks voor Peter Sella. De bewoners wisten niet veel af van het christendom of van de manier hoe men deze teksten moest interpreteren. Men interpreteerde, zoals ik al zei, alles vrij letterlijk en dat in een tijd waarin men, waarin men aan het verhongeren was, geen contact had met de buitenwereld en gaan ze worden.
Want dat is ook zo de tijd van de oorlog, hè?
Ja, het is oorlog, maar geloof, weet ook, maar, internet bestaat nog niet. Hè? Die mensen zijn letterlijk afgesloten. Ingesloten. Ja. Die horen niks of niemand anders. Dus gooi dan daar die gedachten bij van christendom in combinatie met dat die daar...
Die meteorieten, die worden helemaal gek. Hè.
Die worden gek, maar,
helemaal door.
Maar ook gewoon... Hè, die zijn eraan het verhongeren, er is niet echt direct zicht op beter. Die zoeken houvast dan iets.
Ja.
En ja, jammer genoeg gaat dat op deze manier gebeuren. Dus de combinatie van alles tezamen zorgde ervoor dat meerdere mensen het duo gingen volgen in hun visie. En volgens een bepaalde bron zouden dat dus 43 mensen zijn geweest die dat vrijwillig hem volgden.
Oké. Okay.
Charlie en Peter spraken over een fantastisch leven waarin men bevrijd zou zijn van het jagen, vissen, van werken en van honger. En hoewel een aantal bewoners meeging in deze visie, waren er anderen die niet zo overtuigd waren.
Niet meer werken, ik kan er wel omkomen. Ik
kan me er iets bij voorstellen, maar er waren ook heel veel mensen die daar dus niet zozeer echt in meegingen. En al heel snel geeft het duo hun eerste goddelijke opdracht aan hun volgelingen.
Oké.
Okay. Ja, deze vond ik heel zielig. Bereid je voor. Ja. Bijna alle sleehonden werden gedood. En met eigenlijk ook wel vanwege een heel belangrijke reden.
Oh, belangrijk.
Ja.
Zo sad.
Het is, in de ogen van Charlie en Peter was het wel...
Boe, Charlie. Boe,
Peter. Ja. In de ogen van Charlie en Peter was het wel met een...
Wat een loser.
Gegrond. Goed, wat is het nu dus? Als men in the middle of nowhere, waar die letterlijk zitten, ergens anders heen wilt, dan heeft men vervoer nodig. Alias, bij hun was dat dus een slee en honden. En Charlie en Peter, die wouden eigenlijk zoveel mogelijk aanhangers. En zij, die dat dus niet meegingen in hun geloof, die mochten eigenlijk onder geen enkel beding kunnen ontsnappen. Ja, als jullie zo pootjes op de achtergrond horen... Dat is een van de konijnen. Die hebben al heel lang geen comeback meer gemaakt. Eigenlijk willen we dat zo houden, maar kom. voor nu, hopelijk stort het gewoon niet.
We praten er wel overheen.
Ja. Inderdaad. Ja, dus aan de ene kant inderdaad mensen die hun niet volgden, die mochten niet kunnen ontsnappen. Daarnaast zei Peter ook nog eens, ja, maar wij gaan allemaal kunnen vliegen. Wij hebben geen...
Dat ook nog eens.
Ja, wij hebben helemaal geen dingen nodig daarvoor. En? Plus, het was toch het einde van de wereld. Dus wie in godsnaam zou nog moeten weggaan? Wie zou nog moeten kunnen vertrekken natuurlijk, hè? Nou ja, tenzij dat je natuurlijk Peter en Charlie volgde, want zij zouden natuurlijk overleven en spraken over dat fantastische leven zonder honger, zonder jagen, zonder kou.
Ja.
Ja,
mooi.
Peter, die vooral het woord nam als God, vertelde de eilandbewoners dat hij er van de buitenkant nog hetzelfde uitzag, maar dat hij van binnen wel degelijk God was. De Inuit geloofden namelijk dat alles in de natuur, dus mensen, dieren, stenen, regen... Alles dat een ziel had en dat eender welke ziel er van ziel van de ene persoon naar de andere persoon kon reizen. Lang verhaal kort dus. Een persoon kan er langs de buitenkant nog hetzelfde uitzien, maar met een compleet andere ziel aan de binnenkant. Dus volgens wat zij geloofden, zou het in principe wel kunnen dat God de ziel is van Peter.
Oké. Okay.
Of dan maakt het dan toch dat er een paar. Daarin
meer. Ja,
Op deze manier creëerde Peter als het ware een soort mix van de oude en nieuwe religies tot iets waarin hij God was en Charlie Jezus.
Mm-hmm. Okay.
Een relatief klein aantal mensen worden zijn volgelingen vanuit echte overtuiging. De meeste volgen het duo uit schrik om vermoord te worden als ze het niet deden. En deze angst zal ook jammer genoeg niet onterecht lijken. Toen een tienermeisje genaamd Sarah Apalcock, of zoiets, openlijk tegen Peter inging en zei dat God niet in hem zat, nam hij wraak. Peter, die zei dat Sarah Satan was, waarop de halfbroer van Sarah, een diehard gelover, haar vermoord door haar hoofd in te slaan met de loop van een geweer.
Ja.
En niet veel later worden er nog twee mannelijke bewoners vermoord. En eigenlijk ook omdat ze niet geloofden in de beweringen van Peter en Charlie.
Oké. Okay.
Het dodental stond dus al heel snel op 3. Ja. Waardoor het merendeel van hun volgers meedeed uit angst. En niet omdat ze dus geloofden in alles wat dat daar gezegd werd. De meesten geloofden helemaal niet dat over dat fantastisch leven waar ze over gingen praten. Over dat Jezus ging komen. Over dat wereld, weet ik veel. De meesten geloofden dat gewoon niet. Ja, maar... Aan de andere kant had je dan ook een aantal die er wel diehard voor gingen, eigenlijk. En die dat dus ook, in daarin mee te doen, veel te ver zijn gegaan. Ja. Als die drie moorden al niet te ver gingen, natuurlijk.
Ja.
Dit geldt ook voor een vrouw genaamd Mina. En Mina is de zus van Peter. Mina wordt gezien als iemand die mentaal onstabiel was. Wat dat dan inhoudt, dat weet ik niet precies.
Ja...
Maar mentaal onstabiel kan gelijk zo heel, heel extreem klinken. Misschien was het ook zo, maar ik weet... Allee.
Ja, ik vind... Ja.
Ze wordt gezien als iemand die wel verwacht overkwam.
En dan heb je die Peter die denkt dat hem Jezus is, maar die is niet. Hè?
En Mina die daar natuurlijk super hard in meegaat.
Goed.
Zij was dus een fervent volger van haar broer. Maar Mina die interpreteerde sommige delen van de Bijbel nog letterlijker... En zo geloofde Mina dat Jezus naar hen toe zou komen door te kajakken vanuit de hemel.
Ja, oké, sorry.
Door te kajakken vanuit de hemel. Ja, ik vond het ook wel even zo van, oké.
Ja.
En om dit aan te tonen, ging ze verder dan ook maar iemand daar gewild had. Ergens later in februari 41, dus alles gebeurt hier binnen 1 maand.
Ja,
geloofde Mina dus dat het einde van de wereld een aantocht was en het hele dorp moest het weten. Ze liep door het dorp, verkondigend met een hondenzweep, hè? Iets waarmee dat je iemands oor kunt afslaan of een oog mee kunt uitsteken, verkondigde ze dat de wereld ging vergaan en dat Jezus naar hen zou komen. En alsof het nog niet angstaanjagend genoeg was dat hij dus met een hondenzweep door dat dorp heen liep, besloot ze om nog een stapje verder te gaan. Ze verplichten een heel aantal ouderen en kinderen van het dorp om naar buiten te komen in het ijs. Ze verplichten hen daarna om zich volledig uit te kleden en te wachten op de komst van Jezus. Want Jezus ging dus komen kajakken vanuit de hemel. En zij zei van, en jullie gaan nu allemaal buiten staan, maar was kleren het, uit, ja, wachten
was
op Jezus.
Was het nut van uw kleren uit?
Kijk, dat moet je aan Mina vragen. En Mina...
Volgens mij had Mina een rare fantasie.
Ja, maar Mina die verplichtte dus mensen om buiten te wachten, zonder kleren aan, op de komst van Jezus.
Oké, goed.
Het was op dat moment, sommige bronnen zeggen min 20, andere zeggen min 30.
Jo. Het was, ja, maakt niet uit, min 20, min 30 staat er nu.
Ja, en die staan daar
neki-neki
in een pure.
En zij staat er met een zweep, ja.
Inderdaad.
Zo, kind of weird.
Inderdaad. 17 mensen ook 2 dagen laten buiten staan of zo, hè.
Die overleven dat toch niet?
Ja, wel, wat is er dus gebeuren? 6 bewoners, waarvan 4 kinderen, vroren toen dood.
Dat is nog vrij weinig, denk ik.
Ja.
Ja, oké. Okay,
ik denk op dat moment, in dat dorp waren echt maar 50 mannen aanwezig. Of zo.
Maar ja, als die alle 50 buiten waren, 6
ja,
zijn er maar.
Ja, niet allemaal, denk ik. Vooral de ouderen en de kinderen.
Ah, ja, just, ja, ja.
Niet de gewone, de volwassenen, niet de ouderen en de kinderen werden er buiten gedaan. En onder de doden was ook de mama van Peter en Mina.
Mm-hmm.
En als ik het goed heb, ook een van de kinderen.
Van haar.
Van hem of haar, ah, ik weet het niet meer. Maar hè, dus 6 mensen die vriezen daar dood. Wat het dodental dus op minder dan een maand op 9 brengt.
Mm-hmm.
In een afgelegen
gebied.
Ja, gans
gebied, klein. Iedereen kent waarschijnlijk iedereen.
Iedereen kent iedereen. Politie is daar niet.
Nee, ja, duidelijk.
Überhaupt wetshandhaving bestaat
duidelijk
daar niet. Dus dit kan allemaal gewoon
gaan.
Doorgaan. Dit kan allemaal blijven doorgaan, ja. En voor zover we weten, stoppen de moorden hierna.
Mm-hmm.
En dat komt eigenlijk wanneer dat Peter, hun god, een moment van helderheid gaat krijgen en inziet dat het alles uit de hand gelopen is.
Allee, gij.
Dus God himself komt...
te laat.
Komt tot één keer.
Maar te laat.
Maar te laat. Nu, op het moment dat deze 6 mensen doodvroren, wat Mina had gedaan, was Peter niet op de Belcher-eilanden aanwezig.
Hmm.
Hij was namelijk naar de Hudson's Bay gegaan voor zaken met een man genaamd Ernest Riddle. Ernest, vanaf nu. Ernest. Die dat de manager was van een kleine Hudson's Bay Co. outpost.
Een wat?
Een outpost. Gewoon zo'n een buitenpost, buitenwacht. Een buitenwacht.
Ah, iemand die gewoon de wacht houdt buiten.
Ja,
of...
zo. In die gebieden bij de Hudson Bay.
Ja.
Op... Een heel andere, ja.
We hebben het hier niet, dus...
Kunt je er een voorstelling bij maken?
Een, gelijk een parkeerwachter, maar dan...
Nee. Ja, ik weet het niet.
Oké, okay, hij houdt gewoon de wacht.
Hij was een onderzoeker die in zo'n buitenpost zat voor onderzoek te doen, hè. Meer... Allee.
Ja, oké, ja, oké. Okay, okay,
meer niet, hè. Meer niet. Nee. Peter, die ging wel vaker weg op expeditie en was dan ook zowat de enige van eigenlijk die bevolkingsgroep daar, mm-hmm, die dat een beetje Engels kon spreken.
Ja.
En Peter, die had dus onderweg zoiets van, fuck, wat heb ik gedaan? Dit kan niet, ik moet dat hier fixen, dat komt hier niet goed.
Mensen zijn beseft
van shit. Maar wat zegt hij? Hij komt eraan en hij vertelt dus aan een man genaamd Harold Ungarden. Iemand die dus heel veel van de Inuit-bevolking afwist daar. Die vertelt hem dat er 3 moorden gepleegd waren op het eiland. Want op het moment dat Peter weg was...
Ja, was dat allemaal.
...zijn die andere 6 doden gevallen. Dus daar wist hij helemaal niks van af. Dus hij zegt tegen die Harold Ungarden... Yo, er zijn 3 moorden gepleegd bij ons in het dorp. Wat nu? Want... Peter die zei dat dus, omdat hij ondertussen besefte dat hij een grote, grote fout had gemaakt en dat hij er eigenlijk ook niks meer aan kon veranderen. Hij kon die doden niet terughalen. Ja, het is ook beginnen regenen, lieve luisteraars, dus misschien gaan jullie dat ook horen, maar laat dat een gezellige toevoeging zijn.
Aan het verhaal.
Aan het verhaal. Maar goed, ja, die doden, die 3 doden zijn gevallen, denkt Peter. Hij kan er niks meer aan doen, maar hij heeft hulp van buitenaf nodig, mm-hmm, want daar... In dat dorp, daar is helemaal...
Daar is geen wet.
Daar is geen wet.
Ja, die hebben dat verhaal gehoord. Die draaien allemaal gewoon lokal door, ja. Die weten niet meer wat boven of onder is. In principe, niet? Allee.
Ik denk gewoon dat dat gebeurt met de omstandigheden van
dat ik zeg
harde winter, ik wil nu niet meteen gaan zeggen dat die loco door.
Ah, ik dacht gewoon door dat Jezus.
Ook, hè?
Ja, dat
bedoel
ik.
De combinatie van de twee, ja.
Goed.
Het is een combinatie van de twee. Goed. Harold gaf deze info meteen door aan onze Ernest, die hierop eigenlijk beslist om het vasteland te contacteren via een telegram.
Want ja, telegram.
Ja, we zijn in de
jaren. Dat is echt oldschool.
We zijn 41, hè. Dat is
nog voor de fax.
Dat is oldschool, hè. Ja. Ernest, die stuurde in die telegram stuurde hij, en ik quote, 3 moorden gepleegd tijdens uitbraak van religieus fanatisme. Geadviseerd om onmiddellijk te onderzoeken om verdere uitbraken te vermijden. Dat stuurt hij. En het werd verstuurd naar de RCMP-hoofdkwartier in Ottawa. De RCMP staat voor de Royal Canadian Mounted Police. En dat is zowel de federale als de nationale politie van Canada. Het is eigenlijk, ja, de politie.
De popo's.
Nu, de politie krijgt je telegram aan, maar ze zijn eigenlijk helemaal niet bekend met de locatie van de Belcher-eilanden. En omdat het zodanig afgelegen was, konden die dat ook niet goed zien op hun... Whatever ze toen hadden voor apparaten, natuurlijk. Maar
een kaart.
Goed. En voor hen had het bericht eigenlijk evengoed vanuit de ruimte verstuurd kunnen zijn. Dus ja, die wisten helemaal niet waar ze naartoe moesten. Die hadden gewoon...
Ja, tuurlijk.
En dus dat maakt het helemaal niet gemakkelijk. Nu, zoals ik al zei, had men op het eiland helemaal geen politie, helemaal geen ministers. Dus het was van groot belang dat de politie wel naar die Belcher-eilanden zou gaan.
Ja.
Om verdere doden, om verdere moorden gewoon te voorkomen. Want ik weet ook niet of mensen dat doorhebben, maar het is een beetje een soort secte-achtig iets aan het veranderen op die eilanden.
Mm-hmm.
Ja. We hebben een situatie waaruit men weg wilt. We hebben het apocalyptische ding dat de wereld gaat vergaan. We hebben iemand die zich uitroept tot Jezus, iemand tot God. En de hele shakamabam voor een secte ligt klaar.
Dooie mensen.
Ja, en
dooie diertjes. Oh, ja. De honden. Crypto-doggo's.
We zijn hier nu ook meer bezig over die honden.
Ja, dat is echt sad. Maar ja, goed, doe maar door. Ja,
dat is
doe maar door.
Ja. Goed, waar zat ik? Ja. Ernest die besloot dus niet te wachten op antwoord van de RCMP, want ja, die waren nog aan het uitzoeken
waar
ze moesten zijn. En hij keerde dus eigenlijk met Peter terug naar de eilanden, waar ze allebei dan te horen kregen dat er nog 6 bewoners overleden waren door onderkoeling.
Mm-hmm.
Toen Peter hoorde wat zijn zus gedaan had, barstte hij in tranen uit en weigerde hij een hele tijd om ook met haar te praten. Ja, dus hij was op dat moment was hij precies toch al terug bij zinnen. En had hij zoiets van, wow, dit kan echt niet.
Ja, die was op dat moment ook weg.
Die was ook weg, dus...
Dus die zal even uit heel dat circus zijn geweest en dat zal hij ook wel
ja,
hebben...
Ja, misschien dat ook wel even inzicht heeft gegeven.
Hij heeft beseffen van, oh, wat is dit?
Ja, kan inderdaad, dit? Want ergens maakt hij toch zo'n klik dat hem zoiets heeft van, ja...
Nee, dit kan niet.
Maar waardoor dat precies is gekomen, dat heb ik niet kunnen vinden. Dat is ook voor zover ik weet... Nergens volledig zo uitgeschreven, maar...
Ja.
Hij wil dus niet meer met zijn zus praten voor een hele tijd. Hij heeft zoiets van, jij hebt 6 mensen vermoord, waaronder onze eigen moeder.
Dat is de
mama is dood, hè. En Peter, die gaf zichzelf dus alle schuld en hij voelde zich verantwoordelijk voor alle 9 doden. Dus ook voor de 6, dat hij zelf niet rechtstreeks bij betrokken was.
Ja.
Maar natuurlijk, als Peter niet verkondigde dat hij God was en daardoor zijn zus helemaal kon meenemen in dat verhaal, dan was het natuurlijk ook misschien helemaal niet
gebeurd.
Zover gekomen. Mm-hmm. Hierdoor wordt Ernest alleen maar ongeduldiger voor hulp van de RCMP, maar ze kwamen maar niet af om te helpen en de weken, ja, die gingen voorbij en voorbij en daar kwam niks of niemand aan land. Nu, gelukkig, hè, voor zover we weten, zei ik al, zijn er geen verdere doden meer gevallen.
Mm-hmm.
Ik vermoed dan dat dat zal komen doordat Peter zijn verkondigingen als God heeft gestaakt waarschijnlijk op dat moment. Omdat hij toen ook heel los was.
Kan.
Op Mina, aan wat dat hij gedaan had. Dus mijn vermoeden is dat dat daardoor komt. Want het duurt wel wekenlang eer dat men gehoor krijgt van het vasteland.
Ja.
Maar er worden voor de rest wel geen moorden meer gepleegd. Weken gingen voorbij zonder dat er ook maar 1 politieagent eigenlijk een voet zette bij de bewoners van de Belcher eilanden.
Mm-hmm.
De RCMP had namelijk buiten het feit dat ze de locatie niet kenden, ook nog heel veel moeite om naar de eilanden te gaan, omwille van de oorlog. die op dat moment dus opkomt, bezig is. Elk beschikbaar vliegtuig en elke beschikbare piloot was namelijk overgeplaatst naar de luchtmacht om dus mee te gaan doen in de oorlog. Waardoor dat er dus gewoon
niks was.
Er waren geen vliegtuigen op overschot, er waren geen piloten. Hoe moest men anders van het vasteland naar die eilandengroep vliegen? Allee, gaan. Dat was moeilijk. Dat ging bijna niet anders.
Nee.
Maar dan, na enkele weken, worden die van de RCMP toch wel een beetje innovatief en hebben die zoiets van, misschien moeten we toch eens gaan kijken daar. Het lukt ze namelijk om reserveonderdelen bijeen te krijgen van een Norseman vliegtuigje. Wat is dat? Ik heb dat even opgezocht.
Een vliegtuig?
Dat is een Canadees eenmotorige hoogdekker, Bosch vliegtuig. En dat wordt gebruikt om vluchtdiensten te leveren naar afgelegen onontwikkelde gebieden. Dus bijvoorbeeld mensen die ergens vastzitten, eten nodig hebben. Ik kan me zo voorstellen dat er van die vliegtuigen zijn dat je zo over de Mount Everest ziet vliegen als mensen vastzitten. Of zo, waar ze eigenlijk voorraden
dat zijn zo
mee
van die
kunnen,
hele kleine.
Van die hele kleine vliegtuigjes die ze ook kunnen veranderen, dat die ze op het water wat kunnen glijden en zo.
Ah, ja, met zo van die rare poten van van die brede.
Ja, dat soort vliegtuigjes zijn het. En zo eentje hebben ze dan ergens staan. Ja, half ze gaat kapot. Daar doen ze dan, kiezen ze reserveonderdelen voor. Ze fixen dat helemaal. Ze maken dat in orde. En ze leenden dan ook een piloot van het federale transportdepartement. Zoiets van, ik kan me dat zo voorstellen van, jij gaat mee.
Met mij.
Met mij. Jij gaat nu voor ons vliegen naar de Belcher-eilanden. Op 6 april, uiteindelijk, 6 april, februari is alles gebeurd.
Ah ja, dat is juist.
6 april 1941 vertrok de piloot naar een dorpje genaamd Moose Factory. Ik leef voor deze naam. Ik leef voor Moose Factory. Ik wil gaan wonen in Moose Factory, want dan kan ik zeggen, I live
dat
in Moose Factory.
Dat is veel te koud. Dat houdt je niet vol.
But I live in Moose Factory. Mm. Nee?
Sure.
Oké. En de Moose Factory, dat is dus een dorpje aan de zuidkant van de James Bay. En dat zijn eigenlijk allemaal baaien waar langs ze dus naar de eilanden groep kunnen.
Ja, oké. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
Hier ontmoeten deze piloot dan een lokale lijkschouwer en 2 RCMP-onderzoekers die naar daar waren gereisd met de trein dan. Vanaf de James Bay, over het ijs, waar het water was bevroren, en met skis om tot hun bestemming te komen. Okay. Dus ze zijn eerst deels naar Moose Factory gevlogen. De anderen zijn naar daar met de trein gekomen, afhankelijk van waar men kwam. En dan heeft men een skis gepakt en is men eigenlijk naar de Belcher-eilanden gegaan.
Met skiën? Met skis?
Ja, dat is wat ik gevonden heb. Ja.
Oh,
of misschien met dat vliegtuigje op zo die dingen. Ja, ik kan me heel moeilijk voorstellen dat die daar echt allemaal even zo met skis beginnen. Van.
Ja.
Maar dat is wat ik had gevonden, maar misschien dat het een andere interpretatie is dan wat ik ervan gemaakt heb.
Dat kan. Dat is gelijk die mensen ook deden met een Jezusvrouw. Dus...
Jesus, come down from the sky.
Met een kajak.
Met een kajak, inderdaad. De onderzoekers bleven uiteindelijk 6 dagen lang bij de bevolking, waarbij ze met de hondenslee eigenlijk door het dorp gingen en een aantal van de bevroren en bebloede lichamen konden opgraven uit de sneeuw.
Ja.
Men nam ook de tijd om alle getuigen te interviewen en om het gehele gebeuren eigenlijk te reconstrueren / in beeld te brengen, want ze moesten het aannemen van de bevolking, want voor de rest...
Ja, tuurlijk. Van wie anders?
Niemand.
Ja, nee.
De Inuit werkten allemaal braaf mee en deden zelfs geen enkele moeite om hun misdaden te verbergen. Die zeiden gewoon,
Natuurlijk, die weten dat er... Die hebben niet het besef dat er, als je iets slechts doet, een consequentie
aan hangt.
Ja, tuurlijk, die kennen dat niet.
Nee, dus, inderdaad, als wel gezegd, die kennen die consequentie niet. En hier zijn dan nu wel politieagenten daarvoor aan staan en zo, maar voor hun zegt dat helemaal
niks,
eigenlijk.
Ja, nee, Louis.
Ja, die hebben zoiets van, ik heb dat gedaan. En wie zei jij? Wat komt jij hier doen?
Natuurlijk.
Ja, daar zijn geen regels.
Mm-hmm.
Op 16 april verlaat de politie dan de Belcher-eilanden weer. Maar nu met 3 extra mensen aan boord van het vliegtuig. Deze 3 mensen zijn Mina. En nu komen er 2 namen die ik niet uit... Quarak. Mm-hmm. En... Adlaikok?
Ja.
Zoiets. En die laatste 2 waren dus handlangers van Peter en die waren dus ook betrokken bij de moord op zowel dat zusje, dat tienermeisje daar, mm-hmm. en die 2 mannen die daarna nog vermoord zijn. Zij waren verantwoordelijk voor deze drie doden en Mina dan voor de zes andere.
Oké, ja. Goed.
Deze drie worden in hechtenis gehouden in het RCMP-station in Moose Factory.
Mm-hmm.
En de drie keken tijdens de vlucht eigenlijk, hè, ze werden teruggevlogen,
ja, ja.
hun ogen uit, want die hadden nog nooit bomen gezien, laat staan vanuit de
Hebben
lucht.
Die ooit al een vliegtuig gezien?
Ja.
Kan.
Ik denk het niet eigenlijk. Nee. Ik vermoed van niet. Maar al sinds die zaten daar dus, die waren eigenlijk helemaal niet bang. Of dingen, die waren echt hun ogen aan het uitkijken van wow.
Ja, tuurlijk.
Trees. Ja. I see trees. En ze leken zelfs opgetogen te zijn met het vooruitzicht dat ze nu wel 3 maaltijden per dag zouden krijgen. In hechtenis.
Ja,
wat meer is dan zij op dat moment daar konden zeggen.
Het is dat.
Dus ik kan mij wel voorstellen inderdaad dat op dat moment niet zo'n slechte plaats lijkt om te zitten als je iemand zei die dat er nooit van gehoord heeft, die alleen maar denkt van, oh, oké, ja, ik krijg 3 maaltijden per dag en ik moet hier gewoon even zitten. Oké, ja, komt goed.
Dan weet je al wat die rest gaat doen daar.
Ja, maar volgens mij, ja, inderdaad.
Het kan wel.
Ja, inderdaad. Maar de rechtszaak voorbereiden zal niet zo eenvoudig zijn als men gehoopt had, want hoewel de Belcher-eilanden bij Canada hoorden, had men, zoals ik dus al een paar keer aangehaald, geen rechtshandhavingssysteem op deze verlaten plek.
Ja, inderdaad.
De autoriteiten van Ottawa raakten overtuigd met het idee om de zaak te houden op de eilanden zelf, in plaats van in een of andere zuidelijke rechtbank, zodat de Inuit eigenlijk rechtstreeks daar konden aanschouwen en zien welke kracht en doelen achter het Canadese rechtssysteem zitten. Dat ze daar zelf zouden kunnen ervaren van dit is wat er gebeurt als er zoiets, als wij zoiets doen, dan is dit wat het Canadese rechtssysteem betekent. Dus ik denk, was het misschien ook een beetje willen intimideren, willen bewust maken. Ze hadden alleszins het vermoeden dat het meer effect ging hebben op de bevolking als ze het daar in hun dorp deden. Dan als ze het in een of andere...
Ja, want dan kunnen ze misschien nog de link leggen van... Oh ja, maar dat is daar, maar niet hier. En dus hier kan ik nog altijd doen wat ik wil.
Inderdaad. En zeker, ik bedoel, daar komen niet dagelijks mensen langs op de eiland.
Ja, ik bedoel, kijk, hè, als die al geloven dat Jezus met een kajak uit de lucht kan vallen, dus dan...
Oh, dat was Mina.
Ja, oké, maar niet.
Dat was Mina.
Ja, oké, maar zij dus.
Dat was Mina. Ze zouden leren dat ze niet overal mee weggeraken omwille van de afgelegen woonplaats waar ze zitten. En na weken van plannen start de rechtszaak op 19 augustus, 4 maanden nadat de 3 Inuit opgepakt werden.
Ja, was het wel.
Ja. De gerechterlijke partij bestond uit rechter C.P. Plaxton van het Hooggerechtshof van Ontario, een aanklager en een advocaat voor de verdediging. Ja, dus voor zij die op de recht stonden. En ze reisden samen met nog 2 journalisten vanuit Toronto af naar de Belcher-eilanden.
Oké, goed.
Ondanks de zwaarte van de feiten worden deze 5 mensen die eraan komen, rechter, dan aanklager, verdediging, 2 journalisten, die worden er eigenlijk met z'n 5 op een bijna, haast carnavalachtige manier verwelkomd door de lokale bevolking. Want die lokale bevolking heeft volgens mij nog altijd geen besef van
wat
er is. Want
oh God.
Ongeveer 50 bewoners verwelkomden hen met een brede glimlach, waaronder ook zij, die dat dus moesten voorkomen.
Ja, want
ze hadden 3 mensen mee in hechtenis genomen, maar de andere mensen, dus Peter en Charlie en zo, die waren gewoon nog op de eilanden gebleven.
Ja.
Vraag me niet waarom, maar het was niet alsof ze ver weg konden.
Ja, nee.
In principe, want welke honden, die waren dood.
Ja, inderdaad.
Dus, ja. En Adlai Cook is dus een van die mannen die daar verantwoordelijk was voor 3 van de moorden. Ja. Ja, die begroet een agent zelfs door zijn armen om hem heen te zwaaien en hem een knuffel te geven.
Wow.
Ja, zo werden die daar begroet.
Zo naïef eigenlijk.
Naïef?
Of
niet.
Gewoon onwetend.
Het gewoon niet beter weten, het niet anders hebben gezien.
Wat een fijn leven. Allee, aan de andere kant, als je zo...
Fijn leven, die verhongeren
daar. Nee, maar als je gewoon de gedachtegang zo... Oh, ja. Oké.
Okay. Ja,
dat je zo niet beter weet, zo.
Ja, maar maakt het dan makkelijker? Ik weet
nee, niet. Dat maakt de hele situatie niet makkelijk, maar nu praat ik misschien te luid.
Oh. Het is oké.
Ja, nee, maar ja, zo die onwetendheid, snap je? Zo geen zorg aan je kop.
Ja.
Dat is wel
Ja,
legit.
Geen zorg aan je kop, totdat...
Ja, oké, gezien de hele situatie. I get it. Maar goed, u mag verder vertellen.
Dankjewel. Men had moeite om een 6-koppige jury bijeen te stellen, hè, want
zes.
Wie moesten ze daar verkiezen? Ze hadden in dit geval zes mensen nodig voor een jury. Waardoor dat de twee journalisten geforceerd werden om naast het journalist zijnde ook de rol van jurylid op zich te moeten pakken. Dus die twee werden dan al bij de jury gesteld. Ernest, hè, dus die dat meteen met Peter was teruggekeerd naar de eilanden, die dus wist van de moorden. Hij werd het derde jurylid. En dit vind ik wel een goeieke. De overige drie leden waren leden van een onderzoeksteam, wiens schipper eigenlijk een week voordat de rechtszaak begon was aangekomen op de eilanden. Dus dat waren Chinese vrijwilligers, om het zo te zeggen. Hè? Van jij en jij, jullie zijn hier toevallig. Jullie komen meezetelen in de jury. Ja? Ja. Zij moesten dus dan, met die zes moesten dan maar in de jury zitten, willen of niet.
Ja.
Heb dat voor. Je bent daar voor een onderzoekexpeditie of zo. En
je wordt jurylid.
En je wordt jurylid bij een zaak van de Inuits waar je geen idee van hebt. Je weet niet wat er gebeurd is. Je moet daar gaan zitten.
Ja.
En zo ging midden augustus dan de rechtszaak door. En hoe? Ik wil het even hebben over hoe dat die rechtszaal eruit ziet die ze daar gemaakt hebben. Het is gewoon, ja...
Ah ja, want dat was daar...
Daar was niks. Die hebben daar iets moeten fabriceren. Hè? Er waren geen gerechtsgebouwen of zo. Goed. Dus de rechtszaal was eigenlijk een gigantische tent van dus de RCMP. Speciaal opgezet voor deze zaak. En de rechtszaal zelf zag er nogal ongerijmd uit. Het was zo'n zooitje van alles bijeen. De rechter zat aan een tafel. Gewoon aan een tafel. Dus niet aan zo een of ander...
Ja, zo'n verhoogd ding.
Ja,
zo.
Nee, daar zat hij dus niet. Hij zat aan een tafel waar men de Union Jack, dus de vlag, op gedrapeerd had. En achter de rechter hing een foto van de koninklijke familie. Want we weten allemaal dat Canada bij Engeland heeft gehoord. Dus als ik het heb over de Union Jack en de... Je kijkt me hier zo aan van, ah, is dat? De Commonwealth? Het gemeenebest? Canada valt daaronder, dus...
Met die kolonies.
Ja, inderdaad. Canada was een kolonie. Okay. Dus daar ligt dus eigenlijk de vlag van Groot-Brittannië, de Union Jack. En achter de rechter hebben ze dan een foto opgehangen van de...
Nu ben ik mee aan het indenken. Ah, de vlag van Canada. Oké, dat is dat... Ah, shit. Wat
was... Nee, de vlag van Canada ligt er niet. De Union Jack ligt er.
En dat is niet...
De Union Jack is de vlag van
Engeland.
Groot-Brittannië.
Ah, dus je moet dat blauwe, rood-wit.
Ja.
Oké.
Oh, even voor de zekerheid nu even opzoeken, want...
dat ding. Want iedereen kent gewoon.
Dat ligt daar. Okay. Hè, omdat ze op dat moment, denk ik...
Die vallen onder die...
Nog onder Engeland op dat moment.
Ik denk het wel, ja. Ja. Ik weet er niks van.
Nu, er was ook een stenograaf aanwezig. En dat is zo iemand die dat alles noteert. En zo van wat dat er... Hij pakt een steen.
Ja, een steen.
Nee, een stenograaf is iemand die dat alles opschrijft wat er gebeurt.
Ja, ja. Ik zei op een steen. Of...
Niet op een steen.
Met pen en papier? Typemachine?
Ik veronderstel daar in die
tijd... Typemachine.
Of pen en papier.
Want dat is niet met stroom, want dat
is zonder kabel. Ja, nee, dan was daar al helemaal niet. Maar... Nee. Of met pen en papier. Was het daar misschien te koud om...
Met pen en papier. Of met zo'n machine. Want dat vastvriest.
Ja, als dat vastvriest, dat is niet handig.
Daar kun je niks
mee. Maar er was iemand aanwezig. En daardoor weten we dus wel ongeveer wat dat er in 1941 is gebeurd. Ja. Bij deze uitzonderlijke rechtszaak. Nu, naast dus de advocaten, de jury, de stenograaf, waren er ook een... tientallen Inuit-toeschouwers aanwezig die op matten van zeehondenleer op de grond zaten.
Matten van zeehondenleer?
Ja, van zeehondenleer op de grond. Dus dat was gewoon een grote tent waar er aan een tafel de rechter zat en de rest zat op zeehondenvellen op de grond.
Ja, is primitief, hè?
Maar is dat primitief of is dat gewoon iets heel typisch voor daar ook? Want daar dragen die ook toch veel meer ook van die pelsjes.
Ja, maar dat is toch wel primitief.
Laat ik zeggen dat de rechtszaal er toch wel een beetje primitief...
Maar gewoon die hele levensstijl. Gewoon alles. Ja, maar er is niks mis mee.
Daar was helemaal niks mis mee.
Goed.
Nu, er was nog een extra probleem tijdens de rechtszaak. Het merendeel van deze bevolking was namelijk ziek door een griepuitbraak, waar dat uiteindelijk ook één vrouw aan kwam te overlijden. En één ding, ze hadden daar nog nooit de griep gehad. Dat bestond daar niet.
Dat kwam zeker omdat die andere
maar
daar...
dat kwam mee van de gevangenen die daar op Moose Factory hadden gezeten en terugkwamen voor de rechtszaak. En die hadden het virus meegepakt. En die hele bevolking, al die toeschouwers daar, die tientallen mensen, liggen daar te snotteren en te hoesten en te half te creperen. Bij die rechtszaak daar.
Oké.
Ja. Zeven mensen stonden die dag, of ja, die dagen, in het beklaagde bankje. En deze waren dan Alec Apalcock en Akinik voor de moord op Sarah. Mm-hmm. Dus dat tienermeisje.
Ja.
Dan hadden we Peter Sella en Adlaycock, die dat beschuldigd werden van de moord op een van de twee mannen. En de naam van die man was...
Wat?
Ketowiak? Ketowiak of zoiets?
Ja,
kijk,
ja,
excuses aan iedereen die wel weet hoe dat je dit moet uit... Iedereen die wel weet hoe dat je het Inuktitut
uitspreekt.
Ik weet het niet. Ik weet niet. En dat is ook niet dat je dat zomaar in Google Translate ingeeft en dat hij dat je dat voorleest.
Dat bestaat niet.
Ik denk het niet. Inuktitut heb ik er niet zien.
Step up your game, Google Translate.
Step up your game, Google Translate, ja. Goed, en dan hadden we nog Charlie. Onze Charlie Oudjarak. En Quarak. Die andere naam, Quarak, voor de moord op Alec Ekpak.
Gek eigenlijk. Ik heb ene die noemen gewoon Charlie en Peter en dan heb je van die andere...
Ja, maar het ding is, van die andere heb ik geen volledige namen, dus ik denk dat dat de achternamen zijn van de andere. Daar heb ik niet meteen een voornaam van gevonden.
Okay.
Maar ik vond Peter en Charlie wel makkelijk om bij een voornaam te noemen, want...
Ja,
Sella gaat dan nog, maar van Charlie is het... Oudjarak of zoiets? Of...
Ja, dat is juist. Ja,
geen idee. Ik wil niet te veel mensen op hun tenen stotten met mijn foute uitspraken.
Ach ja.
Mina, die dat zes zottenpaar geweten heeft, wordt beschuldigd voor de moord op één van hen. En namelijk op de zesjarige Jonassi. En eigenlijk was dat als symbool voor de zes slachtoffers die zijn gevallen. Dus ze werd berecht voor eentje, die toevallig 6 jaar was, als symbool voor alle zes slachtoffers.
Okay.
Maar zij werd wel onttrekkingsvatbaar verklaard. Maar het stond alsnog wel... ze was alsnog aanwezig in de rechtszaal.
Ja, ja.
In de rechttent.
De rechttent.
Nu, zij werd zo hysterisch op het moment dat zij dus daar naar binnen moest om de onderhoger te komen, dat men haar vastgebonden op een stretcher naar binnen moest dragen eigenlijk.
Op zo'n brancard.
Ja, op zo'n brancard. Omdat zij dus zodanig hysterisch werd van het hele gedoe en dat niet onder ogen kon zien en... Waarschijnlijk ook voor haarzelf helemaal niet kon plaatsen waarom dat gebeurd was, wat er gebeurd was.
Ja, logisch.
Denk ik. Nu, buiten die momenten met Mina, verliep de rechtszaak rustig, waarbij dat de beklaagde spontaan de misdaden eigenlijk bekende.
Nee.
Zo vroeg men aan een van hen, aan Quarak, waarom dat hij een bewoner had gedood, waarop dat die man zei en toegaf dat Charlie hem de opdracht had gegeven, omdat dit slachtoffer ook, net zoals bij Sarah, Satan zou zijn geweest. Mm-hmm. Dan gaan ze vragen aan Charlie van, klopt dat? Heb je dat gezegd? En Charlie die zegt, ja, ik heb dat gezegd. Allee, ik beeld me in dat hij dat ook zo nonchalant zegt.
Eerlijke jongen.
Maar hij zei dat dat kwam omdat hij niet goed bij zinnen was. Want hij zei, als ik wel gewoon bij mijn volle verstand was geweest, dan had ik dat nooit gedaan.
Oké, dat is wel een heel rare uitleg eigenlijk.
Ja, dus hij zegt van, ik heb dat gedaan. Maar eigenlijk zegt hij ook van, kijk, ik was niet bij zinnen. Hij neigt hier ook een beetje naar de ontoerekeningsvatbaarheid, wat denk ik.
Ah, zo. Oké.
Nu,
zo slim zijn ze dan wel, ja.
Die soort verklaringen die dat ze geven, dus van, kijk, ik heb dat gedaan, maar... Waarbij dat dus aangehaald wordt, hè, dat eigenlijk de manier was hoe dat zij het geloof interpreteerden bij gebrek aan beter weten in. Gewoon.
Mm-hmm.
Hè, dat dan, in combinatie met die harde levensomstandigheden, zorgde er uiteindelijk ook wel voor dat de straffen milder werden. Dus ze hielden hier, de rechter, hield echt heel veel rekening met het feit dat zij... geen enkele mogelijkheid hadden om het...
Te kunnen aangeven of wat?
Om de Bijbel op een andere manier te kunnen interpreteren dan dat zij gedaan hadden. Want er was niemand, er waren geen priesters. Superbelangrijk in die tijd natuurlijk.
Okay,
die hun dat konden uitleggen. Dus dat werd dan in rekening genomen, samen met het feit dat die daar op de rand van de verhongering stonden.
Zou het anders zijn geweest als er een priester...
Dat weten we niet.
Zo kunnen uitleggen.
Ja, daarvoor moeten we terug de tijd in gaan en dat is opnieuw bekijken, maar dat gaat niet. Nu, zelfs de aanklager,
Mm-hmm.
Was tegen een mogelijke doodstraf. Want ja, dat lag wel als optie op tafel toen. En ja, zelfs de aanklager die zei, nee, dat gaan we niet doen. De aanklager besefte namelijk dat de hele rechtszaak een fout was. Wat? Zijn argument was dat door het ophangen van de beschuldigen, eigenlijk, dat helemaal geen afschrikkend effect zou hebben op de rest van de gemeenschap. Hij zei van, dat gaat geen nut hebben als we die ophangen. Daarmee gaan de anderen niet de klik maken dat ze... dat dit gebeurt als je zoiets doet. Daar ging hij vanuit dat niet het gewenste effect zou hebben.
Ja.
Waarom? Of welk effect hij dan bedoelt met wat het zou zijn, dat weet ik niet. Maar hij heeft zoiets van, dit gaat gewoon op deze bevolking die op deze manier leeft, dit gaat gewoon geen indruk maken op die mensen. Die mensen die leven daar ook in omstandigheden, hebben van alles gezien al.
Ja, tuurlijk.
Die had zoiets van, dat gaat hem niet worden. Een ander argument was dat de blanke Canadese gerechtigheid, zoals zij het dan noemt, niet behoorlijk toegepast kon worden op zo'n vreemde afgelegen plaats. De wetten die gelden op het vasteland waren veel moeilijker toepasbaar daar op die eilanden in die ijsvlaktes, waar dan men gewoon letterlijk de mogelijkheden niet had wat dan men op het vasteland wel had.
Ja, oké, maar goed. We doen met sommige dingen, dat maakt toch niet uit waar je bent. Allee, ik bedoel... Mocht niemand niet vermoorden. Allee, maakt dat niet uit of je in de lucht zit, of onder de grond, of in het water. Ja, vasteland, eiland, nee. Ja, wat de hel.
Nee, maar de manier hoe dat het Canadese rechtssysteem in elkaar zat, dat was echt gemaakt voor...
Het vasteland.
Voor het vasteland en voor de mensen die in de... Ja, eigenlijk wel in de
beschaafde wereld
leefden, inderdaad. Die dan niet volledig afgezonderd waren en alleen de mensen uit het dorp kenden en voor de rest nog nooit iets anders hadden gezien. Dus dat maakt het dan eigenlijk ook...
Ik snap zijn redenering niet.
Ja. Ja, niet of wel?
Niet.
Ah, ik kan
wat maakt dat nu uit? Of je... Een eiland is toch ook een stuk land?
Ja.
Ja.
Ja, maar op die toen wisten ze echt totaal... Nu is dat anders. Okay. Ja, toen wisten ze echt totaal nog niet waar dat aan toe waren. En laten we het niet vergeten, de oorlog is daar ook bezig.
Ja,
dit moet daar nog eens tussen. Die zitten daar in middle of nowhere. Hebben zelf geen idee waarschijnlijk wat ze daar kunnen verwachten.
Ja. Oké, okay, ja, goed. Ik ben wel mee.
Ja. De rechter, onze Plexton, die noemde het de, en ik quote, sombere somberheid van deze toendras op het eiland. Zo beschreef hij de situatie en hoe dat hij ernaar keek.
Okay.
En hij vervolgde met de volgende woorden, en ik quote, het leven in deze desolate streek, blootgesteld aan de vreedste omstandigheden en ooit op de rand van uitroeiing, is niet bevorderlijk voor overmatige zachtheid.
Mm-hmm.
Eigenlijk zegt hem van... De manier waarop deze mensen moeten leven, kunnen niet verwachten dat die met zachtheid met elkaar omgaan op elk mogelijk moment. Dat gaat hier niet. De omstandigheden zijn er te extreem voor. Het is bij zijn spreken...
Oké, het zijn andere tijden. Allee, wat je nu vertelt, dat heeft zich afgespeeld zoveel jaar geleden. Maar als je dat nu zou zeggen, dan zou je gewoon een klap voor je kop krijgen.
Ik weet het niet.
Sowieso wel.
Ja, maar...
Ja, het is toch niet omdat het misschien -20 graden is buiten... Dat je dan recht hebt om een door zijn kop te knallen. Allee, ja, snap je bij wijze van spreken?
Ja,
volgt je mij?
Ja, ik volg je.
Dat is goed. Snap je?
Ja. Nu, de jury was het daar toch blijkbaar mee eens. Hè? Hoe hard jij daar nu ook het niet in begrijpt, kan ik wel ergens volgen. De jury was er dus mee eens. En elk Applecock wordt vrijgesproken voor de moord op Sarah. En... Akunik wordt onschuldig verklaard op basis van tijdelijke onttrekkingsvatbaarheid.
Oké.
Okay. Ja, dus ene wordt onschuldig, wordt vrijgesproken. De andere wordt onschuldig verklaard op basis van de onttrekkingsvatbaarheid. En dan voor de twee moorden op Kietoviak en Epcook worden Peter, Charlie, Adlaikok en Quarak allemaal schuldig bevonden voor doodslag. Dus niet voor moord, maar voor doodslag.
Oké. Okay. Ja. Goed.
Mina, die 6 dood op haar geweten had, wordt onttrekkingsvatbaar verklaard en kon dus niet terecht staan.
Hm.
Toch goed hysterisch dat die werkt. Die vrouw die was mentaal niet in staat om terecht te staan. En ja, dan word je ook niet berecht. Hè? Peter en Charlie worden veroordeeld tot 2 jaar celstraf. Adlaikok kreeg 1 jaar celstraf.
Hm.
En Mina en Akinik, de twee die dus onttrekkingsvatbaar worden verklaard, die worden voor onbepaalde tijd in hechtenis genomen.
Oké. Okay.
Deze 5 worden naar Moose Factory gebracht, waar ze in ballingschap woonden en werkten op de RCMP-compounden aan de kust van James Bay. Zot was dat.
Goed.
En Quarrock, hè, dat is een die we nog niet hebben besproken had, die, doet, ja, die mocht dus als enigste op het eiland blijven.
Mm-hmm.
Die mocht daar blijven. En als jager, hij was een goede jager, werd hij verplicht om het hele jaar vlees te leveren voor de families van de verbannen mannen.
Okay.
Dat was dan een soort van... Straf. Ja, een soort taakstraf eigenlijk meer. Hè, van, zolang dat Charlie, Peter en die anderen in ballingschap leven, moet jij zorgen dat hun familie wel te vlees eten, te eten heeft. Ja, onze Quarrock die was daar kei blij mee natuurlijk, dat hij op het eiland mocht blijven.
Mm-hmm.
En de gevangenen bleven uiteindelijk op Moose Factory voor maar ongeveer een jaartje.
Volg me.
Charlie die stierf in mei 1942 aan de gevolgen van tuberculose. Dus die was binnen het jaar...
Ja,
dood. Allee, ja, inderdaad. In augustus 1941 was de rechtszaak en in mei 1942. Sterft hij.
Mm-hmm.
En in de herfst van 1942 worden de anderen vrijgelaten nadat hun gedrag slash gedachten weer op orde zijn,
op orde.
Eigenlijk. Ja, ik weet ook niet wat de standaarden daarvan waren. Bekijken ze van, oké, geloven die nog altijd in Jezus, die komt kajakken of niet? Ik weet niet op wat ze het gebaseerd hebben, maar na een jaar worden die eigenlijk vrijgelaten. Mogen ze weg van die compound. Ze verhuisden naar de Great Whale River, een gebied, op voorwaarde dat ze wel nooit meer zouden terugkeren naar de Belcher-eilanden. Dat was hun verboden, dat mochten ze niet. Dus ze moesten wel in exile leven aan de Great Whale River. Jarenlang leefden deze allemaal dan ook een zwervend bestaan waarbij ze jaagden en kampeerden langs de oevers van de Hudson Bay, waar ze af en toe in de gaten werden gehouden door officieren van de RCMP.
Oké.
Sala, ons Peter dus, die had het meeste spijt van zijn rol in de doden en hij verklaarde dat hij verantwoordelijk was voor de hele situatie. En daarmee bedoelde hij niet in de zin dat hij de aanstichter was, maar wel dat hij als leider de misdaden had kunnen voorkomen.
Mm-hmm. Okay.
Het feit dat hij zijn mama, zus en kind kwijt was, wogen zwaar op zijn geweten door.
Ja.
Nu, als oude man keerde Peter wel terug naar de Belchers.
Mm-hmm.
Ik denk als enigste. Waar hij dat hij eigenlijk zijn laatste dagen eigenlijk, leefde in het dorp genaamd Sanikuluak. Dat is op de Belcher-eilanden, maar dat is een ander dorp dan het dorp waar zij in verbleven. In februari 87, dus dat is een heel aantal jaar verder, klopten twee priesters op Peter's deur. Die deden namelijk hun ronde waarbij dat ze eucharistievieringen... aan de gesloten gemeenschap ging aanbieden. Het is eigenlijk weer zo een manier van het christendom weer te verkondigen. Gelijk dat in de jaren 40 dat ze die tekst hebben gekregen, gaan nu priesters eigenlijk langs bij mensen om hun communie te geven als ze dat
wensen,
deur aan deur in de gebieden waar dat er geen andere priesters
zijn.
Gelijk
je nu zo de Jehovah's hebt,
deur komen. Ik weet het niet, ik denk het. Maar dit waren dan volgens mij wel priesters die specifiek afreizen naar die eilanden om dat te gaan doen. Mm. Want daar had je dat. Of misschien in 87 zaten daar misschien wel al priesters. Ik weet niet. Maar alleszins in 87 gaan ze dus langs Peters deur. En eenmaal binnen bleek Peter te slapen. En een van de twee priesters vroeg aan de andere of hij hem wakker moest maken. En ik ga eindigen met de mooie woorden van de priester die erop antwoordde. En deze zijn: laten we het niet doen. We kunnen de slapende goten maar beter laten liggen.
Dat kan.
En dat was het verhaal van de Belcher Eilandmolen.
Stilte.
Ja. Wat vond je?
Wat vond ik?
Apart, toch? Hè? Een heel aparte zaak.
Ja.
Een heel aparte zaak in de zin van hoe dat die naar het geloof keken, hoe dat die hele rechtszaak is verlopen. Ik vond dat allemaal gewoon zo wat... stuntelig, zo wat klungelig precies.
Ja, dat is ook zoveel jaar geleden. Je hebt mensen die... einde beschaving leven.
Ja.
Niks niet kennen.
Ja, vandaag de dag leven er dus op de Belcher-eilanden wel ongeveer 750 mensen. Dus een heel pak meer als toen. Toen waren ze daar met, een stuk of 50, 60. Minder als 100. Er woont nog altijd nauwelijks iemand.
En als je dan bekijkt van de jaren 40 tot nu, dat is misschien 80 jaar of zo, give or take. Ik weet niet, van 50, 60 naar 750.
Dat is natuurlijk wel maal Zo, ja, is dat veel? Is dat veel? Ik weet dat niet.
700 maar, mensen, 80 jaar, die erbij komen.
Geen idee. Maar het komt erop neer dat dan nog altijd heel veel open ruimte is.
Ja.
Zonder iets.
Ja, goed.
Dus ja, dat was het verhaal. De zaak van vandaag. Ja.
Ja. Ik ben alleen aan het dingen met die micro, joh. Ik vind het heel raar.
Het is voor ons heel erg wennen. Oh, lieve luisteraars, ik hoop echt dat het voor jullie niet te hard heeft opgevallen. Ja, dat wij dus een beetje aan het stuntelen zijn daarmee. Maar kijk, we doen heel erg.
Ja, want ik weet niet wat ze rond... het geluid rondom.
Inderdaad, het is, luisteraars, wij verwachten dus dat jullie ons dat...
Gewoon zeggen.
Ons laten weten als jullie veel achtergrondgeluid hebben gehoord. Ja, want ik ga het zelf ook deels kunnen terugluisteren, maar...
Ja.
Dat is anders.
Want wij hebben een koptelefoon op en wij horen alles.
Wij horen elkaar heel goed en we horen ook hier en daar wel. Als ik bijvoorbeeld mijn voet stoot of zo, dan hoort je dat.
Ja, tegen die tafel hier, dat is me al een paar keer gebeurd. Dus.
Ja, oké.
Dat is toch leuk.
Maar goed, lieve luisteraars. Om ermee eigenlijk af te ronden, wil ik nog even onze socials aanhalen, zoals altijd. Want zoals jullie van ons gewoon zijn, komen er ook, als jullie op woensdag luisteren natuurlijk, komt er ook weer beeldmateriaal online van de aflevering. Dit kunnen jullie vinden op Facebook. Daar vinden jullie ons terug onder Levenslang.
Mm-hmm.
Gewoon Levenslang, niks meer. Op Instagram vinden jullie ons terug onder @levenslangpodcast. En dan kunnen jullie ook nog altijd een mailtje sturen naar levenslangpodcast@gmail.com voor jullie bedenkingen, als jullie geen socials hebben en het daarop willen delen natuurlijk.
Dat kan.
En laat dan inderdaad ook even weten hoe dat de geluidskwaliteit voor jullie was. Ik hoop nu niet dat iedereen gaat zeggen dat het vorige
dat
beter
ik te luid
was.
Ben.
Nu, ja, dan zet ik de volgende keer een microfoon gewoon zacht.
Voel je me wel stiller.
Ja. Nu had ik het goed opgedraaid.
En we zetten ons misschien eens op een andere plaats. Of
we gaan moeten kijken. Maar goed, lieve luisteraars, dat was het verhaal voor deze week. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Bedankt om te luisteren en tot binnen 2 weken weer.
Tjallas.
Tjallas.